Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom bij BNR Breekt. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over het corruptieschandaal binnen het Europees Parlement. En over doorwerken na je 65ste. Terwijl je ook van je oude dag zou kunnen genieten. Moeten we daar meer gebruik van gaan maken? In mijn panel vandaag Emma Verschuren, oprichter en eigenaar van Emma's Tax Law. Goedemorgen.
Hallo, goedemorgen.
En een debutant, Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent, welkom. Wat doet Debt Agency?
Debt Agency is van origine een marketingbedrijf, maar we doen nog steeds meer, nog veel meer. Mm-hmm. Dus nu ook in de data. En we doen heel veel operationele en marketing machine learning oplossingen.
Oké, okay, ja, ik zag inderdaad op jullie website snijpunt van tech en marketing. Dus daar komt het allemaal een beetje samen. Wat zijn je hobby's?
Ik ga heel veel naar indie-concerten. Dat vind ik echt onwijs leuk. En ik spaar ook heel veel OP's.
Oh, wat goed. We gaan jou vandaag en de komende tijd vast beter leren kennen. Ja, yes. Ik heb er zin in. We gaan beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En het breekijzer heeft te maken met het feit dat 1 op de 3 werkgevers personeel tegemoet komt vanwege de gestegen kosten, koopkrachtverlies, meldt AWVN, de werkgeversvereniging, op basis van onderzoek onder 170 bedrijven. En die hulp die kan op allerlei manieren. Sommige werkgevers die komen met extra financiële steun, een extraatje bovenop het salaris. Sommigen doen dat ook vaker dan 1 keer. Sommige ondernemers bieden budgetcoaches aan, hogere reiskostenvergoedingen of een leasefiets. Maar goed, 1 op de 3 doet dat dus, 2 op de 3 niet. Is dit het moment voor werkgevers om te laten zien hoeveel hun werknemers waard zijn? En kan dat op deze manier? Ons breekijzer vandaag is: werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Wat vind jij? Pak je telefoon en bel naar 020-468-4x0. Dus 020-468-4x0, dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Je kan ook reageren via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Maar het leukste is even bellen, 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Kilian Wawoe, hij is organisatiepsycholoog, verbonden aan de Vrije Universiteit. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat je er bent. En ook bij ons is Joris Toonders, eigenaar van de 3 internetbedrijven in Breda, die op een toch wel originele manier zijn werknemers tegemoet is gekomen. Joris, goedemorgen.
Goedemorgen.
We beginnen even bij Kilian. Onze breekijster: werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Wat vind jij?
Nou, daar ben ik iets te genuanceerd voor om daar meteen ja of nee op te zeggen. Maar dat er iets met inflatie moet gebeuren, dat is duidelijk.
Ja, en wat kan je? Ja, wat, ja, makkelijk is natuurlijk geld erbij, maar dan ja, is dat de enige, echt de beste manier?
Ja, dat is wel de beste manier. Alleen de vraag is hoe. En op het moment dat je bijvoorbeeld iedereen er een paar % bij geeft, dan ga je de mensen die het meeste salaris hebben dus ook het meeste geven. Mm-hmm. Terwijl die het minst nodig hebben.
Ja.
Dus je moet ook even heel goed nadenken. En hoop ik dat we daar dadelijk even de tijd voor hebben. Hoe je zoiets noemt. Of je het 1 keer per maand doet, 1 keer per jaar. En ook of het nou met centen of procenten moet zijn. Mm-hmm. Maar goed, misschien daarover zo meteen nog meer.
Ja, oké. Okay. Laten we dat inderdaad zo even verder uitwerken. Wat dan de opties zijn. Eerst maar even een rondje in mijn panel. Emma, ons breekijzer, werkgever die er nu geen geld bij geven, zijn asociaal.
Nou, nee, want niet iedere werkgever is er ook toe in staat om dat te kunnen doen. En als jij nu je personeel meer salaris gaat geven, en dat zorgt ervoor dat jij zelf nog verder in de financiële problemen komt, mm-hmm, omdat jij zelf ook als werkgever last hebt van de inflatie, mm-hmm, dan heeft je personeel zometeen helemaal geen baan meer. En ik denk dat je dan de problemen alleen nog maar verder heb gemaakt eigenlijk.
Ja, dus het is ook niet iets wat je kan eisen van je baas, denk jij?
Nee, zeker niet.
Maar misschien als je zegt dat het is redelijk, dan moet je baas misschien wel uitleggen waarom het het niet zou willen of kunnen.
Ja, nou ja, weet je hebt natuurlijk altijd bazen die zichzelf heel graag rijk rekenen. Uh-huh. En die zelf al het geld in hun zak houden. Maar ja, ik denk dat er genoeg bazen zijn die wel gewoon goed voor hun personeel willen zorgen.
Ja.
En die ook echt wel het gesprek aan willen gaan waarom er iets niet mogelijk is. En wat er misschien dan wel mogelijk is.
Oké, Cas, hoe zit het bij Debt Agency?
Daar heb ik er nog niks over gehoord bij Debt Agency. Maar
kan nog komen, de kerstdagen komen nog.
Ja, hoe knows. Misschien een klein cadeautje onder de boom. Nee, ik zou zeggen dat op zekere hoogte van wel. Mm-hmm. Vooral als je een bedrijf bent die eigenlijk niet zoveel last hebt van de energie en de overige crisissen die we hebben gehad. Er zijn nog steeds recordwinsten, vooral bij techbedrijven en ook bij energiebedrijven laatst. Dus dan zou ik het wel relevant vinden om een paar procentpunten erbij te geven.
Ja, maar ook wel begrip voor bedrijven die het niet kunnen.
Ja,
en dan moet je het ook niet doen, want dan help je je hele bedrijf naar de vernieling.
Zeker
heeft niemand
weten,
dat
ja.
dan. Ja, oké. Okay. Joris, jullie hebben een tamelijk originele manier bedacht. Zo mogen jouw werknemers de hele maand december, deze maand dus, hun boodschappen bij jullie declareren. Eerst maar even jouw reactie op onze stelling. Werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Wat vind jij?
Nou, ik denk dat eerlijk gezegd iets of iemand als asociaal bestempelen sowieso niet echt bijdraagt, zeg maar, aan een oplossing. En inderdaad, ik zie het wel heel erg genuanceerd. Ik denk dat er ook heel veel ondernemers en heel veel bedrijven zijn die natuurlijk ook veel impact merken vanuit de inflatiekant. Ja. En ieder bedrijf en ieder persoon en iedere leider van een bedrijf zal daar weer op een andere manier mee omgaan.
Waarom heb jij voor deze manier gekozen?
Nou, niet zozeer gedreven vanuit de inflatie. Dat bruggetje wou ik maken. Ik denk dat het sowieso heel erg belangrijk is om, als je een bedrijf leidt en ook heel leuk is en heel fijn is, om te zorgen dat mensen het lekker naar hun zin hebben en een goed gevoel hebben bij alles wat daarbij hoort bij het werken bij een bedrijf. Hè. Of dat dan de arbeidsvoorwaarden zijn, maar natuurlijk ook de sfeer, de vibe, de cultuur, het totaalplaatje. En het idee voor om inderdaad een maand lang gratis boodschappen aan te bieden aan al mijn collega's is eigenlijk niet zozeer gedreven vanuit de inflatie, maar vooral ook heel erg gedreven van vanuit het gegeven dat het lekker gaat met het bedrijf, lekker groeien. Ja. En ik het ook heel erg leuk en fijn vind om dat te kunnen en te mogen doen.
Ja, dus als we een heel gunstig economisch gesternt hadden, had je dit ook gedaan?
Laat ik zo zeggen, het is niet direct vanuit die, dat denk ik eerlijk gezegd wel, het is niet vanuit die hoedanigheid ontstaan. Nee.
Ja. Waarom kies je dan voor deze manier? Want je zou kunnen zeggen, in dit geval is het dus boodschappen, maar je zou ook kunnen doen, ga een maand kleding kopen of geef er inderdaad gewoon een paar honderd euro bij. Dan bereken je even wat mensen gemiddeld uitgeven bij de Albert Heijn of de Jumbo per maand. Ja, dan ben je er ook.
Wat ik heel erg leuk vind is dat, er werken hier, de drie bedrijven hier, Negro, Bambele, Expand, die werken meer dan 100 mensen. Wonen soms alleen, die wonen soms met een heel gezin, met z'n vijven thuis. Die doen ook allemaal op een andere manier een boodschap. En mij leek het een heel leuk idee om eigenlijk iedereen de gelegenheid te geven om gewoon de hele maand december eigenlijk gratis boodschappen te doen. De bonnetjes te verzamelen bij de bakker, de supermarkt of de slager. En die in een envelop te doen. En dat ook te combineren met het gegeven dat daar geen limiet aan gesteld wordt. Ja. Juist omdat ik ook al mijn collega's vertrouw.
Ja.
En los van het feit dat het natuurlijk financieel fijn en leuk is, hoop ik ook dat mijn collega's er ook gewoon heel de maand ook letterlijk plezier van hebben. Het is ook leuk om op die manier natuurlijk naar de supermarkt of de slager of de bakker te gaan.
Kilian, het verhaal van Joris hoort, dat is niet per se een soort van inflatiecorrectie, maar wel een geste naar je personeel. Is dat verstandig dat je er ook een beetje, een soort gamification-achtig verhaal van maakt met een envelop en een heel verhaal erbij?
Ja, als cadeautje is het heel leuk. Als oplossing is het natuurlijk niet. Stel je voor dat je gewoon structureel te weinig geld hebt om rond te komen. Dan heb je dus één maand daar wat minder last van. En in januari dan heb je er weer wel last van. Dus een oplossing voor het probleem waar we denk ik over moeten hebben, namelijk dat er heel veel mensen zijn die werken en niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien zoals ze dat zouden willen en zoals ze dat vroeger konden. Mm-hmm. Daar is dit natuurlijk geen oplossing voor.
Nee, maar dan is eigenlijk de enige oplossing structureel geld erbij. Toch? Of ga je nog wel meer?
Dat kan. De vraag is alleen, en dan wordt het een beetje complex of het structureel moet worden. De gasprijs is bijvoorbeeld vandaag weer gedaald. Nou, wie weet, laten we het hopen, is die oorlog morgen voorbij. En gaan we weer naar het oude normaal. Op het moment dat je loonkosten met 10-15% verhoogt, kom je er ook nooit meer vanaf. Dus ik ben een beetje huiverig voor mensen er procenten bij geven. Want daar kun je ook nooit meer terug.
Mm-hmm.
En het is een hele onzekere tijd. Het zou maar zo kunnen, laten we het hopen, dat we ook weer teruggaan naar goedkopere gasprijzen.
Ja, maar hoe zou je het dan wel willen doen? Wat zijn de goede methodes wat jou betreft?
Wat ik logischer vind is een bedrag. Mm-hmm. Omdat op het moment dat je 500 euro of 1000 euro, ik wil er even vanaf zijn hoeveel het is, maar dan bevoordeel je eigenlijk de mensen die het zwaarste hebben. Dus iemand die 100.000 euro per jaar verdient, als je die 10% geeft, heeft dat een hele andere impact dan iemand die 10.000 per jaar heeft. Dus rijke mensen worden bevoordeeld op het moment dat je er procenten bij geeft. Dus ik zou liever centen dan procenten willen doen. En dan ook liever niet per maand, want op het moment dat je dan weer stopt, voelen mensen dat als verlies.
Ja, dus dat moet je dan blijvend doen? Of
één keer per jaar, of één keer per half jaar.
Precies, dat er een vorm van herhaling in zit in ieder geval. Okay. Ja. En iemand die 100.000 euro verdient, heeft hij die 500 euro ook nodig, eenmalig per jaar?
Maar die heeft hem ook veel minder nodig.
Ja, maar dus zou je dan niet gewoon zeggen, nou, dat hoeft voor die mensen hoeft dat helemaal niet?
Ja, Om het nog ingewikkelder te maken, voor sommige mensen is de inflatie ook helemaal niet zo erg. Dus ik heb bijvoorbeeld zelf een gascontract wat nog een jaar loopt. Ja. En een goed geïsoleerd huis. Ik heb op dit moment nergens last van. Geef hem alsjeblieft aan iemand anders. Ja. Ik merk dat die discussie helemaal niet gevoerd wordt. Dat alsof iedereen nu evenveel last heeft van inflatie. Er zijn ook mensen die hebben er wel van, gaan voor 25% achteruit. Ja. Omdat ze een slecht geïsoleerd huis hebben en 5 kinderen. Dus het is nogal persoonsafhankelijk. En in die discussie wil je liever niet terechtkomen. Dus ik zou zeggen 1 bedrag voor alle medewerkers.
Ja. Kassa zei, je hebt geprobeerd te verplaatsen in een werkgever. Ga je dan alleen, ga je iedereen helpen met bijvoorbeeld een fixed bedrag? Of ga je alleen mensen helpen die het nodig hebben? Maar ja, hoe doe je dat dan?
Ik zou wel een fixed bedrag geven. Want je weet inderdaad, ik sluit me hier wel bij aan. Je weet eigenlijk niet hoe de persoonlijke situatie is van iedereen. Je kan niet met iedereen rekening houden. En dan, ja, dan kan je eigenlijk iedereen het beste gewoon hetzelfde geven. In plaats van dat je helemaal specifiek een boodschappen gaat bekostigen, et cetera. Dus ja, ik zou voor een fix bedrag gaan.
Ja, en dan voor iedereen of alleen voor mensen die aangeven van, nou, ik trek het niet meer of ik heb het erg moeilijk? Wordt het dan ook ongemakkelijk en onhandig?
Dan wordt het ongemakkelijk. Dan zou ik zeggen, gelijke monniken, gelijke kappen. Geef dan iedereen gewoon een fix bedrag.
Ja, maar dat is eigenlijk ook precies de kritiek die we nu erg op de politiek hebben. Van, we geven eigenlijk veel te veel geld weg. Ook aan allerlei mensen die het niet nodig hebben. Dan moet je hier misschien toch ook maatwerk in gaan bieden.
Ja, maar ik denk dat met de uitvoer wordt dat heel moeilijk. Misschien kan je dan beter het anders aanpakken door te zeggen, hey, als je dit niet nodig hebt, doneer dan het bedrag aan een stichting, et cetera. Zoiets.
Ja, dat is ook een beetje die oproep die je nu ziet met die 190 euro energietoeslag. Zijn ook allerlei systemen waarmee je dat kan doneren aan iets of iemand. Emma, nu ik toch even denk, Emma's Tax Law. Belastingtechnisch kan het zomaar je personeel er 500 euro bij geven? Of kan je daar ook gruwelijk in de problemen komen? Als je dat als ontvanger zijn er misschien ervan.
Nou ja, je moet het wel aangeven bij de Belastingdienst natuurlijk. Maar
het is gewoon inkomen.
Ja, dus het wordt gewoon bij je inkomen ook opgeteld. En op het moment dat jij een bonus, vaak wordt dit onder de bonussen geschaard, dan wordt het belast tegen het hoogste tarief. Dus dan gaat er wel ongeveer 50% van af. Dus die 500 euro is dan 250 euro. Dus dat is niet per se heel veel. Nee. Wat je er dan nog van overhoudt als het op die manier uitgekeerd wordt. Het voordeel wel van die bonnetjes van de supermarkt bijvoorbeeld is dat dat onder de werkkostenregeling valt. Mm-hmm. En dat is dan weer een onbelast iets als je binnen een bepaald bedrag blijft. En dat is dan weer afhankelijk van de totale fiscale loonsom. Dus is het wel afhankelijk of het belast is of onbelast. Op basis van hoeveel je personeel geeft. Maar het is niet mogelijk om geld zomaar volledig onbelast bij de werkgevers te krijgen.
De ABVM pleit ervoor dat die belasting op die extra uitkeringen moet worden verlaagd. Zie je daar iets in of zeg je, nou ja, dat is onhaalbaar? Nee,
het ligt eraan wat de reden is. Want in dit geval is het echt mensen helpen. En als je 500 euro geeft en er blijft maar 250 van over, is dat gewoon, dan denk ik dat je je doel alsnog niet helemaal haalt, maar op het moment dat het gewoon echt een bonus is omdat je je werk supergoed gedaan hebt of zo, dan heb je het geld niet per se nodig en is het minder erg.
Joris, we zijn 12 dagen onderweg in december. Waar staat de teller qua boodschappenbonnetjes?
Ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Okay. Dat gaan we begin januari zien. Wat ik in ieder geval zeker weet is dat het een heleboel oplevert. Als ik kijk met hoeveel blije reacties van de collega's gekomen zijn, hoeveel plezier ze er ook aan beleven. Dat vind ik in ieder geval heel erg leuk en heel erg mooi. En ik zeg vooral tegen iedereen dat ze er lekker de hele maand december van moeten en mogen genieten. En begin januari dan zullen alle bonnetjes in de gouden envelop worden ingeleverd. En dan kunnen we de rekensom gaan maken. En dan hoop ik dat iedereen er goed van genoten heeft.
En dan komt de klap voor jou. De kater van de kerst.
Ja. Dat valt wel mee, denk ik. Laat ik het zo zeggen wat ik al zeg. Ik hoop vooral dat iedereen er heel erg van geniet in de maand december. Dat is ook de bedoeling, zo is het ook ontstaan. Dus dat gun ik iedereen van harte.
Joris Toners, dankjewel.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Met in mijn panel vandaag Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. Emma Verschuren, oprichter en eigenaar van Emma's Tax Law. En ook bij me is organisatiepsycholoog verbonden aan de VU, Kilian Wawoe. We praten over ons breekijzer. Werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Wil je meepraten? 020-468-4x0. Ik heb heel lang geen bellers aan het woord gelaten, geloof ik. Ik ga het snel doen. Ruben, goedemorgen.
Ja, ik ben wel mee eens dat het gewoon asociaal is. Maar dat daar ook via belasting dan toch even inkomstenbelasting verminderd worden, zodat die mensen voor tijdelijk gewoon wel mee kunnen leven.
Ga ik zo even voorleggen aan Emma. Dankjewel voor het bellen. Sheila, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Hallo, zeg het maar.
De grootste werkgever, die asociaal is, de overheid zelf. Want Ghana, ik begrijp het niet, de wetten worden gemaakt. En niet nageleefd, zogenaamd wordt men voor de gek gehouden. Vooral de mensen die gekort worden jarenlang.
Ja.
Wordt beloofd, ja, je gat wordt wel aangevuld. 0,0. Iedere keer, dan hoor je weer een ander verhaal.
En zo
gaat het maar door bij iedereen.
Bedoelt u dan pensioenen of uitkeringen?
Die lijst niet korter maken, die steentrekkers, dat ze aan het werk kunnen.
Ja. En bedoelt
en
u dan...
de mensen die werken worden al onderbetaald.
Ja, bedoelt u dan pensioenen of uitkeringen waar het op nul blijft staan? Of waar zit uw probleem?
Pensioenen en ook die uitkering. Ja. Alles is te weinig.
Ja, dus het moet meer van de overheid
die gekort wordt.
Ja. Ik ga zo meteen even praten met meneer Waboe over wat de rol van de overheid hierin moet zijn. Dank je voor het bellen. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan. Ik ben het eens met de stelling. En wel omdat, en dat is een item wat ik nog niet heb gehoord in het eerdere gesprek al over dit onderwerp. De werkgevers die hebben de afgelopen 20 jaar in heel veel sectoren salarissen eigenlijk niet of nauwelijks verhoogd. Terwijl mensen toch nog steeds hetzelfde werk zijn blijven doen, allerlei taken erbij hebben gekregen onder het mom van het is druk. Er wordt wel een keer tijd dat een keertje betaald wordt. En ja, nu kan iedereen zich wel verschuilen achter ja, corona steun, we hebben het moeilijk en we hebben extra kosten met energie. Ja, die heb ik als werknemer ook. Ja. Kom maar eens een keer met een salarisverhoging, minimumlonen ook omhoog.
Dank Jan voor bellen. Tot slot meneer Sinak. Goedemorgen.
Hey, goedemorgen. Ik ben het eens met de stelling.
Waarom?
Maar geen verhoging gehad van lonen tijdens de corona is bijvoorbeeld bij mijn vorige werkgever hebben ze zonder het te vragen gewoon vakantiegeld ingehouden, et cetera, omdat het dan nodig was. En nu dat het echt druk is, zeg maar, bij de mensen die het bedrijf draaiend houden, dus de mensen op de vloer en buiten, dan wordt er gewoon een beetje met de pet naar gegooid en gezegd, ja, het kan niet. Terwijl er afgelopen jaren gewoon miljoenen winsten zijn gedraaid. Dus ja, het is best schof terug inderdaad.
Dank voor het bellen. Kilian, een paar dingen die we gehoord hebben van de bellers. Eén, de rol van de overheid, van Sheila, moet dit eigenlijk allemaal van werkgevers komen? Of kan ook een deel van die overheid komen? Wat vind jij?
Nou, het zou fijn zijn als er een belastingmaatregel zou zijn, zodat je echt kan nadenken wie er nou het meeste steun nodig heeft. Want nu ben je gewoon afhankelijk van je werkgever. En dat leidt tot heel veel ongelijkheid ook in de samenleving. En dat de zwakste schouders dragen nu de zwaarste lasten. Dat is waar. Alleen we moeten wel met z'n allen gaan afvragen. Al die maatregelen kosten geld. En ja, ik weet niet hoe jullie dat beleven, maar de afgelopen 3 jaar wordt er met geld gesmeten op een manier die ik nog nooit heb meegemaakt. En die moet ook een keer terugbetaald worden. Ja. Dus daar moeten we met z'n allen ook een keer over gaan nadenken. Want als het woord bezuinigen valt, dan zit iedereen ook op de kast.
Ja.
Maar geld wat je uitgeeft, moet je ook een keer terugverdienen.
Ja, we zitten in een soort compensatiesamenleving waarbij elke tegenvaller gecompenseerd moet worden. Ja. Het liefst door de overheid.
Ja.
Dus misschien, Emma, moet je ook een keer slecht nieuws gaan verkopen. En zeggen, nou ja, we moeten inderdaad allemaal een beetje gaan inleveren. Bedrijven die zijn lekker aan geld aan het verdienen, relatief gezien. Dan gaat een groot deel van het nationaal inkomen steeds meer ook naar de aandeelhouders en wat minder naar ons. Ja, het is nou helemaal zo.
Ja, nou ja, sowieso. Als je naar de berichtgeving, zeg maar, over de coronaschulden gaat kijken van de overheid, geloof ik dat de kleinkinderen van de kinderen die nu nog niet geboren zijn, zoiets heb ik gelezen. Dus dat zouden de kleinkinderen van mijn kinderen worden, want mijn kinderen bestaan nog niet. die zouden nog bezig zijn met het aflossen van de schulden die wij, zeg maar, in 2 jaar tijd of 3 jaar tijd hebben gecreëerd. Dus als de overheid nu nog veel meer geld gaat geven, belastingcompensatie gaat doen en weet ik veel wat om ervoor te zorgen dat er meer geld overblijft op dit moment, denk ik dat het niet eens de kleinkinderen van mijn kinderen zijn, maar dan worden het de kleinkinderen van mijn kleinkinderen, zeg maar, die er nog last van hebben. Dus op een gegeven moment houdt het gewoon een keer op, lijkt mij.
Ja.
Ja, we hebben gewoon problemen die we moeten gaan oplossen. En ja, het is gewoon helaas niet mogelijk om maar te blijven geven, denk ik.
Ja. Kas, laatste beller zei, ja, we moeten überhaupt eens aan loongroei gaan denken, want dat is heel erg achtergebleven de afgelopen jaren. Is dat ook jouw indruk, dat er veel meer op, zeg maar even als collectief, niet per se jou persoonlijk, maar meer dat er veel meer op ons bordje is komen liggen en dat de lonen een beetje achtergebleven zijn?
Ja, daar heb ik het wel mee eens, want je ziet ook gewoon dat eigenlijk maar een bepaald industrieën heel aantrekkelijk zijn op loongebied en de rest blijft eigenlijk allemaal achter, of ja, je ziet gewoon structurele achteruitgang van de lonen. Dus ja, ik sluit me daar wel bij aan. En wat ik me ook eigenlijk afvraag in diezelfde lijn is... ja, je ziet nu bij de inflatie is grotendeels veroorzaakt door de goedkope... Sorry, we hadden eerst de goedkope energie uit Rusland. Dat valt niet weg. En wat is dan nu de toekomst? Als er straks vrede komt... krijgen we dan weer goedkope energie? Ja of nee? Ja. Of gaan we vergroenen? Hoe lang blijft dat een factor van inflatie? Dat vraag ik me dan ook af. En moet je dan inderdaad niet als werkgever een keer over de brug komen, omdat het gewoon een fundamenteel probleem wordt?
Kilian, hoe ga je in dit soort vraagstukken om met bijvoorbeeld freelancers en zzp'ers? Ik geloof dat heel veel werkgevers wel iets doen, maar die doen het dan voor hun werknemers.
Ja.
Je hebt ook allerlei, wat dan misschien formeel externe inhuur is, maar dat zijn ook gewoon mensen met gezinnen.
Ja.
Dat zijn vaak eenpitters. Ja, moet je die ook meenemen in dit soort regelingen?
Nou ja, wat je natuurlijk ziet, dat is de vrije markt te voeten uit. Die zullen hun tarieven omhoog moeten gooien om in hunzelfde levensstandaard te kunnen voorzien. En er zijn ook wel aanwijzingen dat op dit moment gebeurt. Dus dat ZZP'ers ook gewoon hun prijzen gaan verhogen. Alleen die hebben geen bescherming. Dus op het moment dat je ze niet krijgt, krijg je een groep werkende armen. En daar zitten heel veel ZZP'ers tussen. Want je hebt natuurlijk geen breekijzer.
Nee.
Letterlijk.
En baart het je zorgen?
Deze hele crisis baart sowieso zorgen. Want ik zei net al, het zijn vooral de mensen die het meest kwetsbaar zijn die de hoogste rekening betalen. En wat mij opvalt is dat als ik met bedrijven praat die hiermee zitten, de directeur waarmee ik praat heeft dat probleem niet.
Nee.
Of je nou 100.000 euro verdient of in koopkracht 97.000... dat is het verschil niet. Maar mensen die onderaan in de arbeidsmarkt zitten, die betalen de rekening.
Ja. Hoe ga je daarmee om als, en ik denk even gewoon naar mijn eigen branche, bijvoorbeeld de journalistiek, want dat zit in mijn hoofd. Er zijn allerlei bedrijven die doen iets. Er zijn ook bedrijven die doen nog niks. Er zijn vakbonden die drukken heel erg op die bedrijven. Ja, je krijgt ook een beetje in branches onderling verdeeldheid. Het ene bedrijf doet wel, het andere bedrijf doet niks.
Ja.
Onhandig.
Ja, ontzettend onhandig. En ik merk ook dat heel veel bedrijven daarmee worstelen. En een van de adviezen die ik ze ook altijd geef, je moet het ook eigenlijk geen inflatiecorrectie noemen. Want dan geef je de illusie dat je de koopkracht kan repareren. Mm-hmm. Maar jouw koopkracht is misschien voor 25% gedaald en de mijne voor 5%.
Ja.
En wat je natuurlijk niet wil, is dat je allemaal persoonlijke onderhandelingen krijgt over jouw persoonlijke situatie. Dus ik zou het eerder een tegemoetkoming noemen, of een bonus of iets in die geest. Maar je wil natuurlijk af van die al die individuele discussies met mensen.
Ja. AWVN noemde ook nog wat andere dingen die er te zien zijn. Reiskostenvergoeding die verhoogd wordt.
Budgetcoaches.
Ja, budgetcoaches. Vakantiedagen laten uitbetalen. Bijdragen voor het verduurzamen van het huis. Leasefiets. Het voelt allemaal een beetje als... Zit je erop te
wachten? Nou ja, op zich nadenken over, en dat is het enige positieve wel van deze crisis, dat je gaat nadenken over je energieverbruik en af en toe met een dikke trui door je huis lopen in plaats van de verwarming hoog zetten. Dat kan natuurlijk geen kwaad. Alleen, ik spreek ook bedrijven waar ze zeggen, mijn mensen zetten de thermostaat niet op 19. Die hebben hem al lang uitstaan.
Ja.
En die lopen gewoon ongeveer in de skikleding. Ze hebben waarschijnlijk geen skipark, maar wel in zware winterkleding lopen ze door hun huis heen.
En dat is een schrijnende geval opleveren.
Ja, als ik dan de minister hoor zeggen van zet de thermostaat wat lager, dan denk ik, dan moet je in zo'n wijk gaan kijken.
Ja, van 9 naar 8. Ja.
Ja.
Maar wat zeg je nou?
Ja.
Nee,
ik heb een vraagje. Want ik heb ooit bij economie op de middelbare school geleerd dat als je dus prijzen gaat verhogen, dus de loonkosten in dit geval, dat de bedrijven die kosten ook weer gaan doorrekenen aan klanten, waardoor de prijs alleen nog maar verder stijgen en je dus alleen maar meer inflatie krijgt. Hoe zit dat dan in dit verband? Want dan zouden die bonussen dus juist niet goed zijn als je die economieles erbij pakt.
Ja, er zijn ook. Ik ben zelf geen econoom, maar er wordt op dit moment wel gewaarschuwd voor dat we de inflatie aan het aanwakkeren zijn. Want ook de overheid pompt steeds meer geld in de maatschappij om te compenseren. Ja, dat houdt een keertje op. En dat is misschien een boodschap die gewoon heel lastig is voor politici. Maar misschien gaan we wel met z'n allen naar een lager welvaartsniveau. En moeten we gaan wennen aan minder vliegen, minder vlees, minder al die dingen waar we zo aan gehecht waren. Dat misschien niet meer zo goed gaat.
Kas, een leasefiets?
Heb ik niet. Ik heb zelf gewoon mijn eigen fiets, die ik ook zelf repareer. Dus,
ja, maar nu je er toch bent, kan je gelijk even druk uitoefenen op debt agency. Wat zouden ze voor je kunnen doen? Of ben je niet enorm in nood, financiële nood?
Ik ben niet heel erg in financiële nood, maar een fietsplan zou ik zeker niet afslaan.
Alright, het is bij deze maar meegegeven. Ik dank Kilian Wawel, fijn dat je erbij was. Organisatiepsycholoog, verbonden aan de VU. Ons breekijzer. Werkgevers die er nu geen geld bij geven zijn asociaal. Op Instagram is 62% het daarmee eens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En wij gaan zo verder praten over het nieuws van de dag. Met mijn twee panelleden over chaos in het Europees Parlement vanwege een corruptieschandaal. En binnenkort schieten de elektrische deelbakfietsen van Cargo Rule als paddenstoelen uit de grond. Maar in welk geval zou je in vredesnaam een deelbakfiets gebruiken? Gaan we zo meteen bespreken.
Als je geen leasefiets krijgt.
Ja, of misschien kan je die bon weer inleveren bij Joris Toner. Dan gaan we het allemaal zo meteen even hebben in BNR Prikkeld.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. 1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Emma Verschuren, oprichter van Emma's Tax Law. En ook Cas Opdam, machine learning engineer bij Debt Agency. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen in Brussel. Er wordt namelijk al gesproken van het grootste integriteitsschandaal in de geschiedenis van de EU. Afgelopen vrijdag werden na verschillende huiszoekingen in Brussel 6 mensen aangehouden. 1 daarvan is Eva Kaili, de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement. Zij wordt verdacht van onder andere omkoping door een golfstaat. En Belgische media melden dan dat het om Qatar zou gaan. Die omkoping heeft mogelijk te maken met een stemming die volgende week zou gaan plaatsvinden. Daarin zou het Europees Parlement zich uitspreken over visumvrij reizen tussen Qatar en de EU. Maar die stemming gaat hoogstwaarschijnlijk niet door. Als je dit zo hoort, Emma. Omkoping door Qatar en ook de verhalen over, ik geloof dat er 6 ton aan contanten in beslag is genomen. Inderdaad, huiszoekingen, dat is niet echt een heel fraai beeld, hè?
Nee.
En dat zijn dan onze volksvertegenwoordigers.
Ja. Het geeft niet het mooiste beeld van de van Europa weer op dit moment.
Nee.
Of tenminste van Europa, maar in ieder geval van de wetgevende organen en de beleidsorganen van Europa.
Ja, laat het zien hoe kwetsbaar zo'n parlement is. Er zitten, Europees Parlement 700 personen. Hoe ga je dat in vredesnaam een beetje in goede banen leiden?
Ja, als je 700 personen hebt, dan heb je iemand die niet helemaal goed kan vertrouwen, blijkbaar. Die heb je er dan al snel bij. En dan is het maar een kwestie van dat tijdig doorhebben. En dat is in dit geval niet gelukt. En ik denk dat als je 700 mensen, plus nog alle mensen die voor ze werken, volgens mij zijn het er echt 30.000 of zo, als het er niet nog meer zijn, die daar in totaal werken. Ja, als je daar iedereen van moet kennen, dat is praktisch gewoon onmogelijk.
Ja, Cas, vanochtend was er ook een eerste reactie van Josep Borrell, de buitenlandschef van de EU. Die maakt zich ook enorme zorgen, noemt het allemaal zeer erg en ook erg verontrustend. Het Europees Parlement heeft dan niet zo'n lekkere naam. Hè, dat idee is toch dat er veel mensen een beetje graaiers zitten. Die komen daar lekker voor hun tekenbonus elke dag en die ontvangen hartstikke veel geld en die krijgen allemaal onkostenvergoedingen waar ze helemaal niks aan hebben. Ja, helpt niet mee.
Nee, zeker niet. Maar van de andere kant, die instituties zijn ook vrij essentieel. En wat ik ook gewoon vind van dit probleem is dat er gewoon amper journalistieke onderzoek hiernaar is. In de Nederlandse media lees je wel over de grote dingen, zoals Oekraïne of de coronacrisis, een fonds. Maar je hoort nooit eens diepgravend onderzoek over dit soort problemen. Mm-hmm. Wanneer wordt er nou eens onderzoek gedaan naar die graaiers in het parlement, mm-hmm. zo gezegd? Daar ben ik dan wel heel benieuwd naar. Waar is de journalistieke rol? Ik ken maar één goede krant of website die hierover bericht. Dat is Politico.eu.
Ja, maar dat is de enige ook.
Ja, het mag wel wat meer op nationaal niveau. Bijvoorbeeld, je hebt bijvoorbeeld met de toeslagaffaire. Dat was door Trouw onderzocht en bovengehaald, onder andere. Waarom is er geen Nederlandse krant die dat ook doet, maar dan op Europees niveau?
Ja, nou, ik geloof dat Follow the Money met 2 mensen in Brussel zit. Dat die wel. Maar goed, het is natuurlijk allemaal. Ja, je bent al met z'n tweetjes in een speld in Hooiberg aan
het zoeken. Precies. Ja.
Dus daar mag wat meer bij. Luister even mee naar Europa-correspondent Stefan de Vries. Die zegt. Die vertelt wat er te zeggen is over hoe die regelgeving rondom lobbyen binnen het Europese parlement is ingericht. Want daar draait het om.
Het toont in ieder geval de noodzaak aan van strengere regelgeving en ook controles op hoe Europarlementariërs omgaan met lobbyisten. Daar zijn wel regels voor, maar die zijn behoorlijk laks. Daar is ook weinig toezicht op.
Ja, Emma, wat vind jij? Moet je als Europarlementariër, als er een vertegenwoordiger is van het regime in Qatar, die zegt van, goh, laten wij eens koffie drinken en dan betaal ik de koffie en misschien ook wel de rest. Moet je daar allemaal mee in zee gaan? Moet je praten met iedereen? Of moet je ook denken van, laat maar lekker zitten?
Nou, je hoeft niet te praten met iedereen, denk ik. Want die mensen die hebben ook maar een beperkte tijd. Dus als je met iedereen moet gaan praten, dan kom je nooit aan je echte werk toe. Mm-hmm. Maar in dit soort gevallen denk ik wel dat je misschien een beetje behoedzaam moet zijn. Want dit soort landen zoals Qatar, ja, niet om heel lullig te zijn, maar die zijn daar wel iets meer toe in staat, denk ik, dan bijvoorbeeld Amerika, waar je mee een kopje koffie gaat drinken. Dus misschien is het in dat soort gevallen, waar er meer risico is, misschien dan verstandig om niet 1-op-1 koffie te gaan drinken, maar dat er nog even een andere Europarlementariër bij zit, zodat er controle iets op zit. Alleen dan moet je hopen dat diegene niet corrupt is.
Ja.
Anders heb je een ander probleem. Dan heb je twee corrupte mensen bij elkaar. Ja. Maar ja, iets van controle lijkt me niet verkeerd in dat geval. Ja.
Kan je dit Qatar ook kwalijk nemen? Of kan je
nee, dat is toch slim?
Als het werkt wel, ja. Ja, nee, de vraag is, werkt het nu? Er zou gestemd worden volgende week over het visumvrije reizen. Dat gaat even niet door.
Nee, nou ja, dan hebben ze pech. Ja, en dan hebben ze het helemaal verkloot voor zichzelf. Want het gaat nu niet nog een keer gebeuren dat visumvrij reizen er op korte termijn in ieder geval doorheen komt. Dus zij hebben hun eigen ruiten op dit moment dan wel ingegooid. Maar als het niet ontdekt was, dan hadden ze wel die stemming gehad en was het erdoor. En hadden zij dat er op een sluwe wijze doorheen gekregen.
Ja, was een goedkoop de boel beïnvloed inderdaad. Kas, moet er nu een soort... wat moet er nu gebeuren? Moet er een soort onafhankelijk orgaan komen dat hier toezicht op houdt? Of dat ze straffen kan opleggen of lobbyregisters? Of is het allemaal, of is dit vooral journalistiek waar jij heel erg...
Ik denk sowieso journalistiek, maar ik ben het ook wel met je eens met qua lobbyregister. Dat hebben we dus in Nederland, daar is veel over te doen geweest. Bijvoorbeeld in het verleden met Alexander Pechtold. Waarom hebben we dat niet op Europees niveau?
Is er wel, Lasse. Het is er wel. Het is er wel, maar het wordt niet bijgehouden.
Dat is heel handig. Ja.
Dan zeg ik, betere naleving van het lobbyregister.
Ja, en het moet ook, alleen er zijn geen sancties op het moment dat het niet gedaan wordt. En heel veel doen het dus ook niet. Dus... er is niks geregistreerd.
Er zijn best wel slagen te slaan waarschijnlijk.
Sowieso, ja.
Oké, laten we over iets anders praten vandaag in de Tweede Kamer. Steeds meer mensen werken na hun 65ste nog door. En daarom is er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over werken na het pensioen van de Nederlanders van 65 jaar of ouder. Werkte vorig jaar namelijk nog ruim 40% door, best veel. En ook in vergelijking, want in 2015 was dat nog de helft. En aan het begin van deze eeuw was dat nog geen 10%. Dus 20% en 10%. Ik heb even zitten kijken voor de grap bij mijn eigen AOW-leeftijd. Als je nu kijkt. 69 jaar en 6 maanden. Ik kan vanaf 8 januari 2061 AOW krijgen. hebben we meer mensen nodig, ook ouderen op de arbeidsmarkt, om de gaten te vullen? En is het goed als mensen denken aan hun pensioen, ik blijf nog een tijdje doorwerken, ik kan het, ik heb er zin in, u verdient nog wat, mag, waarom ook niet?
Absoluut, ik denk dat vooral van mijn generatie en de generatie na mij, dus de millennials, Gen Z, wij zijn demografisch gewoon in een minder dan de generaties voor ons. En de groep die nu met pensioen gaat is gewoon te groot om het nog betaalbaar te houden. Het sluit ook een beetje aan wat Kilian net zei, we moeten het doen met minder, denk ik, in het verleden, in de toekomst, als we op deze voet doorgaan. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het goed is als we doorgaan werken na het pensioen. Vooral als je 67, 69 of whatever plus bent.
Ja. Hoeveel 65ers werken er bij Debt Agency?
Nou, we zijn relatief jong. De oudste collega die ik heb is 37. Dus,
jeetje, fossiel.
Ik bof eigenlijk wel.
Ja, ja. Maar zou dat ook bij jullie kunnen? Of is dat ook verschilt het misschien ook een beetje per sector? Ik kan me toch moeilijk voorstellen dat een bedrijf dat op het snijvlak van tech en marketing functioneert, dat er iemand van 72 nog de code aan het kloppen is.
Ik moet diegene ook nog vinden bij mijn Debt. Maar ik denk wel dat het heel makkelijk is om door te werken achter je computer en een beetje code kloppen. Dat kan je op je zetels ook nog wel.
Zie jij het zitten om er nog... hoe lang moet je nog werken, Emma?
Lang.
Ja, en dan nog langer?
Het
is ook wel klaar, toch, met werken?
Als je het werk echt leuk vindt... Ja. Dan is het op zich allemaal geen probleem, denk ik. En in dat opzicht, ik zit dan wel in een branche natuurlijk, de rechten, zeg maar, het fiscaal recht dan, waar het continu in verandert. Dus dan is het ook maar de vraag of je hoofd die veranderingen ieder jaar kan bijbenen. Mm-hmm. Maar er zijn wel genoeg andere dingen die je kan blijven doen. En ik zie mezelf nou ook niet dat als ik 70 ben en ik een keer met pensioen mag, of welke leeftijd het dan ook is, dat je de AOW-leeftijd hebt, dat ik helemaal niks meer ga doen. Dat kan ik me ook totaal niet voorstellen. Nee. Misschien is het dan niet 40 uur per week echt keihard werken, maar iets van vrijwilligerswerk of dat soort dingen. Ja. Dat denk ik wel dat ik op die leeftijd dan zou doen.
Ja, iets anders zinnigs met je leven. De vergrijzing is de komende 30 jaar nog in opmars. Het is dus belangrijk om dat mensen die mogelijkheid hebben om door te werken. Maar in praktijk zijn de loonkosten van ouderen hoger. Dus dat stimuleert ook niet echt om een ouder iemand in dienst te hebben. Het cliché van ouderen zijn duur, is dat eigenlijk zo? Moet dat ook per se? Je kan ook over demotie praten en zeggen van ik wil nog wel blijven werken, maar het hoeft niet meer voor het volle pond.
Ja, maar dat doen de meeste mensen niet, want ze willen er niet op achteruit gaan natuurlijk. Maar wat het ook is, op het moment dat jij iemand in dienst hebt, dan mag je niet ineens je salaris zomaar gaan verlagen. Mm-hmm. Terwijl die wel hetzelfde aantal uur blijft werken. Dus als diegene in zijn hoogste schijf zit, nou ja, nog verder stijgen zal niet kunnen, maar het is zeker niet de goedkoopste, want iemand die jong is en die nog heel lang mee kan gaan, die zit onderaan zijn schijf en heeft het minste verdiend voor de minste verdiensten, zeg maar, wat hij binnenkrijgt, het minste inkomen. En dat is degene die dus zoveel, tenminste degene die heel oud is, die verdient gewoon veel meer.
Ja, maar moet er iets aan veranderd worden of hoort dat er gewoon bij? Ook als je zegt van ik wil nog een tijdje doorwerken na mijn AOW, het hoeft eigenlijk niet meer.
Ja, dan moet je kijken of er andere maatregelen, of tenminste andere regelingen getroffen kunnen worden, denk ik. Ja. Of ja, een ander bedrijf. Maar je zal ook niet meer volledig fulltime gaan werken dan, denk ik.
Nee. Oké. Okay. Hoe oud denk jij dat je... Hoe lang ga je doen wat je nu doet, Cas?
Ik weet niet hoe lang ik nog... dat is het ding met technologie, het verandert. Ja. Dus wat er over 10 jaar is, weet ik niet. Nee. Dus, maar ik denk dat ik wel in de technologie blijf. Want ik vind het gewoon... De dynamiek is gewoon... vind ik heerlijk. Ja. En het is ook constant leren, blijven ontwikkelen, blijven programmeren.
Ja, maar je zegt de oudste bij jullie nu is 37. Dus het is vrij onwaarschijnlijk dat je op je 62ste nog doet wat je nu doet.
Dat denk ik ook.
Misschien... Als je überhaupt nog bij bent dan.
Ja, misschien ben ik wel weggeautomatiseerd, wie weet.
Ja. Zou dat dan goed zijn?
Ik denk van wel, vooral met het arbeidsakkoord.
Ja, als de chat, de GPT, je code schrijft en dergelijke.
Ja.
Ja, wie weet, oké.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is, of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido. 1 juni opent Landal Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in Someren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
BNR.
In mijn panel vandaag Emma Verschuren van Emma's Tax Law en Cas Opdam, Machine Learning Engineer bij Debt Agency. We gaan praten over het nieuws van de dag, althans wat jullie nieuws van de dag is. En Emma, jij wilde praten over zwartspaarders. Want er was het verhaal, ja, de Belastingdienst kan er niet zoveel tegen nu. Maar dat is toch wel zo, vertel.
Ja, om even bij het begin te beginnen. Even bij het begin, dat is denk ik het makkelijkste om het hele verhaal compleet te halen. Tenminste, compleet te houden. Op kerstavond, of tenminste de dag van kerstavond, heeft de Hoge Raad, dus de hoogste rechterlijke instantie van Nederland, bepaald dat het box 3, dus waar we belasting betalen over sparen en beleggen en dat soort dingen, dat niet mag op de manier zoals het tot nu toe altijd werd gedaan.
Fictief rendement.
Ja, het fictieve rendement. En dat het fictieve rendement, maar ook een fictieve verdeling van je vermogen. Dus, nou ja, toen werd er... moest er bepaald worden van hoe gaan we het dan wel doen. Nou ja, daar zijn ze nu nog steeds moeilijk en allemaal mee bezig. Hele lange discussies en weet ik veel wat. Maar toen was het Financieel Dagblad, als ik het goed zeg, er vorige week of 2 weken geleden meegekomen. Nou, dat is helemaal mooi, want als jij nu nog geld hebt in het buitenland, dan zou ik dat nu opgeven, want de Belastingdienst mag geen boetes incasseren daarover. Want op het moment dat jij gepakt wordt, moet jij 300% betalen van het spaargeld wat je in het buitenland hebt staan. En het spaargeld in het buitenland heeft een navordering tot 12 jaar terug. Ja. Dus dat is nogal een flink stuk. Uh-huh. Alleen de Belastingdienst was het daar vanaf moment 1 natuurlijk niet mee eens. Uh-huh. Nou heeft het Financieel Dagblad er ook nooit rekening mee gehouden dat je zowel... via boetes mensen kan bestraffen als via het strafrecht. Mm-hmm. Want een foute aangifte indienen is gewoon valsheid in geschriften. En daar staat een gevangenisstraf op van maximaal 6 jaar. Mm-hmm. Nou, uiteindelijk gaat het OM daar bijna nooit mee akkoord, omdat die wel grotere boeven te vangen hebben dan mensen die een beetje belastingfraude plegen. Maar dat was altijd een mogelijkheid die gewoon open staat. En dan kan je dus niet heel veel geld innen, maar dan kan je wel iemand alsnog achter slot en grendel de maatschappij uitwerken om je... standpunten maken dat iedereen belasting moet betalen.
Ja, de maatschappij uitwerken.
Okay. Nou ja, als je ze in de gevangenis zet, dan zijn ze toch even voor een bepaalde periode uit de maatschappij.
Ja, nee,
er zijn dus nu nog steeds volgens de staatssecretaris wel gewoon dus mogelijkheden om die boetes gewoon op te leggen. En dat zijn niet tegen de percentages die ze eerder dachten, omdat het dus wel echt gekoppeld staat aan hoeveel belasting er betaald wordt. Dus als jij een rendement hebt gemaakt van 0,1%, nou ja, doe dat keer 300%. Tenminste, eerst keer 30% belasting ongeveer. En dan keer 300%, dan is het bedrag wat je moet betalen als boete niet echt, nou ja, waar je van schrikt. Maar het is wel gewoon mogelijk. En ja, het Financieel Dagblad dacht dus dat dat helemaal niet mogelijk zou zijn. Nee, maar,
dus toch een beetje opletten als je nu dacht van ik ga tot inkeer komen op dit moment, want het komt zo lekker uit. Misschien word je via het strafrecht nog aangepakt.
Ja, dat zou zeker kunnen inderdaad. Maar ook al zou je niet via het strafrecht aangepakt worden, kan je alsnog een boete opgelegd krijgen. En niet zoals het Financieel Dagblad zegt, je krijgt helemaal geen boete. En nou ja, omdat het dus nu aan dat daadwerkelijke rendement gekoppeld zit en zo allemaal, is de staatssecretaris nu wel bezig met nieuwe wetgeving om ervoor te zorgen dat als er weer zoiets gebeurt, dat er amper rendement gemaakt wordt op dingen, dat er dan wel overgeheven kan worden. Maar als we nu bijvoorbeeld ook naar crypto gaan kijken, crypto staat, als het goed is, ook op buitenlandse rekeningen. Dat is nog allemaal vaag, omdat er, nou ja, de Hoge Raad moet daar eerst uitspraak over doen of het echt buitenlands vermogen is. Maar daar zijn wel hele hoge procenten op gehaald. En crypto is denk ik het meest verzwegen iets in de aangifte inkomstenbelasting. Dus op het moment dat dat wel opgegeven wordt, dan ben je, nou ja, als je munt keer 2 of keer 3 of keer 4 heeft gedaan, dan heb je helemaal hoge boetes.
Even heel kort nog, die oplossing voor box 3, is die nou in zicht of niet?
Nou ja, er is een Er is een oplossing dat ze gaan werken met het daadwerkelijke rendement. Ja. Alleen het is nu nog een herstelwetgeving. En dan heb je een overbruggingswetgeving. En in 2024 of 2025, die heb ik even niet meer scherp, dan komt de echte wetgeving. Okay. Dus,
en dan krijg je ook alle uitdagingen in de uitvoering en dergelijke. Ja.
Ja.
Alright. Kas, jij wil het hebben over een profiel in de Volkskrant van Ursula von der Leyen. Ik wil het gaan printen, maar toen bleek het 19 pagina's te zijn. Dus vertel dan maar even wat ik kon lezen in die 19 pagina's.
Ja, dit gaat eigenlijk ook weer over journalistiek en de EU. Wie is nou Ursula von der Leyen? Wie is nou de persoon achter de voorzitter van de Europese Commissie? En dat artikel gaat er ook over in. Wat was haar rol in de crisis? Hoe is haar leiderschapstijl? Hoe verschilt zij van Jean-Claude Juncker? Dat zijn eigenlijk de onderwerpen die worden behandeld. En wat ik vooral heel mooi vond, is dat je krijgt echt een inkijkje in haar manier van crisismanagen. Dat ze bijvoorbeeld is heel erg, ze staat direct in contact met de regeringsleiders. Daarvoor heeft ze ook bijvoorbeeld, dat vond ik vrij juicy, Charles Michel gepasseerd. Ja. En er blijkt dus best wel wat spanning tussen die twee te zijn, omdat zij in de crisissen van Europa de afgelopen 2 jaar hebben ze echt de leiding gepakt en echt die plannen als met haar als gezicht echt gepresenteerd naar iedereen en naar de media.
Ja, maar ook wel omstreden, want er zijn natuurlijk verhalen over die sms'jes, dat zij met die directeur van Pfizer zo hebben ge-sms'd. En in de krant worden ook allerlei mensen genoemd. Ze zijn eigenlijk allemaal lovend over haar. Ik zie niet zo heel veel kritiek op haar.
Ja, maar er wordt ook gezegd dat
dus is ze een soort godin of is het of durven mensen niet kritisch op haar te zijn?
Nou, dat wordt dus ook benoemd. Ze houdt niet echt van kritiek. En ze zorgt er ook voor dat ze er ver van afblijven. Bijvoorbeeld arbeidsmigratie, toch wel een breekijzer in de EU. Daar brandt ze haar vingers niet aan. Dus
dat laatste dan aan de andere commissarissen. Die mogen het vieze werk opruimen.
Precies. En dat is ook wel een beetje het variante van haar profiel. Ze is echt wel een superster in de EU. Maar ondertussen zijn er ook nog wel wat dingen die echt wel beter kunnen.
Ja, verder ook geen, het is geen verkozen leider verder, hè?
Nee,
het is best gek eigenlijk dat op zo'n machtige plek iemand staat, ja, die we allemaal niet gekozen hebben.
Het was eigenlijk wel een handjeklap tussen de regeringsleiders.
Ja, wat is de titel van het artikel?
De bevelhebber van Europa.
Ja, dat zegt ook wel iets, hè?
Ja, dus ja. En wat waar het daar ook wel uit blijkt, is dat ze dus vergaderingen waar Jean-Claude Juncker een beetje relaxed was, omdat je een half uurtje inloopt, is zij gewoon poedrig om 9 uur en leidt zij gewoon strikt de vergaderingen.
Ja. Als jij naar haar kijkt, heb je dan bewondering voor? Of zit er ook wel een soort dubbelrandje aan bij Ursula von der Leyen?
Ik vind het heel dubbel, omdat ze dus niet gekozen is en ook slecht gecontroleerd kan worden. Het Europees Parlement staat wat dat betreft wel helemaal buiten spel. Dus ja, ik vind het interessant, maar ook heel dubbel. Ik ben er niet helemaal mee eens eigenlijk.
Fijn dat jij nog even die kritische noot bij dat Volkskrant-artikel toevoegt. Ben ik heel blij mee. We gaan even kijken wat er trending is op socials. Ja, het is nog maar 13 dagen, dus we gaan hem alweer terugzien bovenaan in de lijstjes. Last Christmas, ja. I gave you my heart. Kerst bijvoorbeeld. Verder trending, hashtag Rabobank. De bank stuurt brieven naar klanten met de mededeling dat het opvalt dat ze regelmatig contant geld pinnen. Met als reden zegt de bank dat ze dit doen vanwege hun zorgplicht tegen witwassen. Maar Rabobank klanten zijn not amused. Want die vinden uiteraard dat hun privacy in het geding komt. En Twitter Blue is trending. Het vernieuwde abonnement is vandaag ingegaan op Twitter voor de zoveelste keer. Gebruikers met een betaald abonnement krijgen toegang tot functies waar je eigenlijk niks aan hebt. En ook krijgen ze dat betaalde blauwe vinkje waar je ook niet zoveel aan hebt. We gaan eens praten over Cargaroo. Overal in de stad zie je ze staan of liggen. Hè. In allerlei steden de scooters van Felix of Jack of Go. Of de deelauto's van ShareNow en van Sixt. En sinds vorig jaar zijn er dus ook geel bestikkerde elektrische bakfietsen van Cargaroo in allerlei Nederlandse steden. En dat gaat er niet minder worden, want de Amsterdamse start-up heeft een kapitaalinjectie van 10 miljoen euro binnengehaald. En daarmee gaan ze hun vloot uitbreiden van ruim 700 elektrische bakfietsen in verschillende steden in Europa. En vraag ik me af, een deelbakfiets, Cas, heb je daar wel eens gebruik van gemaakt?
Echt nog nooit.
En zie je een use case voor het gebruiken van een deelbakfiets? Help even.
Ik denk het wel. Als je, stel, je bent student en je moet even verhuizen. Klein deelbakfietsje. Nou, daar moet je 12 vierkante meter van je studentenkamer wel inpassen, toch?
Ja, dus een adviesje twee keer.
Ja,
ik heb een kerstboom erin gehaald.
Nou, bijvoorbeeld.
Ja, dus dit is er wel degelijk. Ben jij een gebruiker van deelmobiliteit? Ik zie heel vies kijken.
Nee. Fietsen sowieso niet. Okay. Maar
want er is geen zin
nee, in. Nee, ik heb een eigen fiets. Oh, ja. Dus ja, dan.
Maar ik dacht je überhaupt niet fietsen. Maar...
Nee, ja, nou ja, niet zo heel veel. Ja. Maar dat is wat anders. Maar een deelbakfiets. Ja, als ik een bakfiets nodig zou hebben, zou het kunnen. Maar ja, ik heb een eigen fiets die prima fietst. Dus in dat opzicht zou ik een deelfiets niet zo heel snel huren. Nou hebben wij geen auto en bij ons in de garage kan je wel van heli-auto's huren. En dat doen we dan wel in een hele hoge uitzondering als we een keer een auto nodig hebben. Maar een fiets kan... Ja, iedere Nederlander heeft een fiets. Dus een deelfiets kan ik me niet echt voorstellen.
Nee, nou, blijkbaar zien ze er toch brood in. En dat snap je eigenlijk ook wel. Ja.
Nou. Ja, bakfietsen sowieso wel meer dan normale fietsen. Want normale fietsen heb je er ook echt heel veel staan. Uh-huh. En die snap ik helemaal niet.
Bakfietsen heeft praktisch nut.
Ja, maar ja, een bakfiets is heel duur. En die koop je alleen maar als je kinderen hebt die je continu wil vervoeren. En als je geen kinderen hebt en je wil wel een bakfiets af en toe. Ja.
Oké, het is goed gekeurd door jullie. Cargaroo's mogen gaan uitbreiden in Nederland. We gaan het doorgeven. Dan kunnen we die 10 miljoen kapitaalinjectie ook gaan doorvoeren. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag. Emma Verschuren van Emma's Tax Law. En Cas Opdam van Debt Agency. Vond je het leuk?
Jazeker.
Heel goed. Heel graag tot de volgende keer dan. Morgen ben ik er weer met BNR Breekt. Donderdag trouwens aflevering 500 met een spectaculaire afvalrace. Gewoon luisteren dus. En tot die tijd laat je de radio aanstaan. Hoor je zo meteen Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Oh, yeah.